Dit is de podcast In het Wiel. Seizoen 4, aflevering 5. Samen met Thijs Zonneveld gaan we praten over Tom Dumoulin. Thijs, een hele goede avond.
Goeie avond.
Een podcast die snel is ingelast. Zullen we bij elkaar zitten? Zullen we het er even over hebben?
Tuurlijk.
Gaan we doen. Dit is de podcast In het Wiel. Is het nou goed om het statement, want zo werd het genoemd door de ploeg, eerst even te laten horen, ter introductie? Of wil je eerst zeggen wat je ervan vindt?
Nou, volgens mij moeten we dat nog in het kwartier erna doen, of in de 20 minuten erna. Maar misschien moeten we het eerst even alleen heel even hebben over het moment waarop het statement is.
Ja.
En dan beginnen we daarmee.
De timing.
De timing.
Ja.
Dus we hebben is het daarmee vandaag ook een beetje mensen gesproken van binnen de ploeg. En dan krijg je, kijk, hoe het nu naar buiten komt, is dat het op vrijdag komt het nieuws naar buiten over de ploegenpresentatie en welke wedstrijden die rijdt en al dat soort dingen. Ik begin in de Strade Bianche en dan de Tour, het hoofdtoer, bla bla bla. En dan op zaterdag, oh wacht, ik stop even met wielrennen. Als we dat eerst even verduidelijken, hoe dat in het echt gegaan is.
Dan luisteren we wat hij te zeggen had.
Precies. Ja. Dus.
Oké, leg uit.
Ze hebben trainingskamp in Spanje, in Alicante. In het begin van het trainingskamp zijn dan alle video's opgenomen waarmee de teampresentatie wordt ondersteund. Dus de video's over wie wat rijdt is natuurlijk al lang besloten. In de weken hiervoor over de programma's, wie waar gaat uitkomen. Dus dat was al zo. Tijdens het trainingskamp heeft Dumoulin eigenlijk weer in de gaten gekregen dat hij niet leuk vindt wat hij nu aan het doen is. Dat hij weer geen zin in heeft. Dat hij dus de intrinsieke motivatie op dit moment niet voelt. En op een gegeven moment heeft hij daar dus ook met de teamleiding over gesproken. En dat is dus eigenlijk pas heel recent. En daarvan hebben ze op een gegeven moment gezegd, oké, nou, wat er nu volgt is het statement wat eruit komt.
Maar hoeveel dagen zitten er dan tussen?
Nou, er zitten wel een aantal dagen tussen. Dus laten we zeggen, de trainingskamp duurt een week of twee, denk ik, uit mijn hoofd. Dus laten we zeggen, na een paar dagen trainingskamp, of misschien wel een van de eerste dagen van het trainingskamp, nemen ze de video's op voor de teampresentatie. Tijdens het trainingskamp krijgt Dumoulin weer dat gevoel wat hij vorig jaar ook heeft, wat het jaar ervoor ook al had. Komen zo op. En toen heeft hij op een gegeven moment de knoop doorgehakt. Jongens, in samenwerking met de ploeg. Dus met Richard Plugge, met Marijn Zeeman, maar ook met leden van de Raad van Commissarissen. Iedereen is het er wel mee eens. Gast, ga uitzoeken wat je nou eigenlijk wilt.
Leden van de Raad van Commissarissen?
Die waren er ook, ja.
En die waren daar? Of
waren daar toevallig, dan? Ja.
Ja, oké. Okay.
Dus er staan wel een hoop mensen achter de beslissing. Het is geen beslissing die hij even in zijn eentje heeft genomen.
Ja, nou heb ik heel veel vragen.
Ja. Maar laten we dus eerst eventjes. Dus eventjes, de timing is minder raar dan op vrijdag is de teampresentatie en ga ik dit en dit, en dit rijden. En op zaterdag stop ik toch eventjes. Daar zit meer tijd tussen.
Ja, het is minder raar, maar het is ook wel enigszins opmerkelijk, hoor ik bij
zeker
jou. Ja, oké. Okay.
Ja. Nee, ja, tuurlijk, ja.
Simpel gezegd, dit had je ook wat eerder kunnen bedenken.
Nou, nee, ja, het is gewoon ontzettend. Je ziet gewoon dat hij al tijden worstelt met deze vraag. En dat hij zichzelf toch dan elke keer weer overtuigt van het feit van, ja, weet je, dit is super uniek. Ik ben kopman in een van de grootste ploegen van de wereld. Ik kan misschien dit en dit en dit winnen. Ik zou hier toch heel blij mee moeten zijn. Ik krijg een worstelijk salaris. Ja, we gaan het weer doen dit seizoen, weet je. Je moet jezelf ook een beetje oppeppen. Het is ook een beetje jezelf, topsport is een beetje voor jezelf voor de gek houden. Ja. En laten we wel wezen, soms wel meer dan topsport is wel een beetje voor jezelf voor de gek houden. Als ik hier met jou zit, moet ik ook denken, nou, hè, moet ik er zin maken. Toch?
Zullen we luisteren moet ik naar Dumoulin?
Ja, sorry.
Komt Jan.
Ja, ik voel al een behoorlijke tijd, maanden, misschien al een jaar eigenlijk, dat ik gewoon heel moeilijk weet hoe ik mijn weg moet vinden in als Tom Dumoulin de wielrenner, zeg maar. Hoe Met de druk die erbij komt kijken, met de verwachtingen van verschillende partijen. En ik wil het gewoon heel graag heel goed doen voor heel veel mensen. Ik wil graag dat de ploeg blij is met mij. Ik wil graag dat de sponsoren blij zijn. Ik wil graag dat mijn vrouw en mijn familie blij zijn. En daardoor wil ik het voor iedereen goed doen, zeg maar. En voor mijn ploeggenoten. En Maar daardoor ben ik het afgelopen jaar eigenlijk een beetje mezelf vergeten. En wat wil ik eigenlijk? En wat wil gewoon de mens, Tom Dumoulin, met zijn leven op dit moment? En dat is gewoon een vraag waar ik die al heel diep van binnen eigenlijk al een paar maanden aan het opborrelen is. En ik krijg eigenlijk de tijd niet om die vraag te beantwoorden. Omdat het leven als profielrenner gaat door. Zit in een sneltrein naar het volgende trainingskamp en de volgende wedstrijden en de volgende doelen. Maar die vraag die zit er wel. En ik nam steeds de tijd niet, of ik kreeg steeds de tijd niet om die vraag eigenlijk te beantwoorden. Wat wil ik nou? Wil ik nog wielrenner zijn? Hoe? Als ik de Tour wil winnen, hoe wil ik daar naartoe wil werken bijvoorbeeld? En nu heb ik het gevoel dat ik dat zelf even niet meer weet. En dat ik die vraag eigenlijk steeds bij anderen neerleg. Om het maar gewoon voor iedereen goed te doen. Maar ja, dat levert het resultaat niet op. En dat levert ook maar in de eerste plaats mijn geluk even niet op. Dus ik werd er gewoon langzaam ongelukkig van. En dat is gewoon zonde. Dat moet het niet zijn. En daar komt ook niks uit voort. Dus vandaar ga ik er een tijd tussenuit. En wie weet waar het toe leidt. Ik ga in ieder geval veel praten, bellen met mensen. Gewoon veel nadenken. Wandelingetjes maken met de hond. En gewoon op zoek naar wat wil ik als mens met de fiets. Wat wil ik met mijn leven. En het voelt echt... Ik heb gisteren het besluit genomen. En de ploeg steunt me daarin. En het voelt goed. Het voelt echt heel goed. Het is echt alsof er een rugzak van 100 kilo af is gegaan. En ik werd meteen helemaal vrolijk wakker van... Ja, het voelt gewoon zo goed dat ik eindelijk een besluit heb genomen van... Ik ga echt even de tijd nemen voor mezelf. En dat zegt genoeg, denk ik.
Dit was in het statement wat naar buiten is gebracht het eerste antwoord. Duurt net iets langer dan 3 minuten. Hier vertelt hij eigenlijk alles in. Straks nog een fragmentje, maar daar gaan we het straks over hebben. Als je iets op moet plakken, als je even moet duiden.
Ja,
wat vind je hiervan?
Opluchting hoor ik hier.
Ja.
En ik denk dat het goed is als we een klein beetje uitzoomen en het een beetje afhalen van... Alleen maar dit moment of misschien wel zelfs wel vorig jaar. Kijk, als je even 3 stappen terugneemt en gaat kijken naar wie Tom Dumoulin de wielrenner is. In tegenstelling tot veel andere renners of sporters die heel erg uit hun milieu komen. Waar die sport heel veel wordt beoefend en waarin het logisch is dat je die sport doet en dat je jongensdromen hebt over die sport, of meisjesdromen, heeft Dumoulin dat eigenlijk over wielrennen nooit gehad. Weet je, ja, het enige moment eigenlijk dat hij met wielrennen in aanraking kwam was de Amsterdam Gold Race in de buurt van zijn ouderlijk huis passeerde. Hij vond de Tour helemaal niet interessant. Dat volgde hij helemaal niet. Wat hij leuk vond was aan sport was de Olympische Spelen. Dus dat als er al een droom was op jonge leeftijd die sportgerelateerd was, dan was het ik wil Olympisch kampioen worden. Maar hij vond bijvoorbeeld alpine skiën leuker dan wielrennen. Uiteindelijk is hij begonnen met wielrennen op latere leeftijd. Realiseerde hij zichzelf wel op een gegeven moment dat hij er goed in was. Zeker als het bergop ging en als het op de tijdritfiets moest. Maar ja, we hebben het ook al een keer in een podcast met hem over gehad. Wat als hij was ingelood voor een studie geneeskunde op zijn 18e. Ja, dan had hij waarschijnlijk gekozen voor een studie geneeskunde. En dat is belangrijk omdat je het zit bij hem. Het is stapje voor stapje gekomen, zeg maar. De interesse voor wielrennen en de ambities in de richting van wielrennen. Het is niet zo dat hij hier zijn hele leven al mee bezig is. Hij heeft een veel breder interesse dan alleen maar gefocust op ik moet die ene wedstrijd winnen. Maar dat is langzaam maar zeker wel erin geslopen. In zijn eerste jaren was hij niet het grote talent. liet hij wel hele mooie dingen zien. Maar ja, gewoon dingen als, ja, weet je wel, leuk. Misschien kan hij prof worden. Oh, weet je, hij is zo goed dat hij wel echt prof wordt. Dan zou hij eerst naar, hij zou naar Cervelo toe gaan. Nou, die ploeg stortte in elkaar op het laatste moment. Nou, we gingen naartoe. Nou, er was nog een plekje bij Skill. Oh, dan ga ik bij Skill fietsen. Wat deed hij daar? Hij trok sprints aan. Dat was gewoon zijn taak. Het was een beetje een chubby mannetje die wel echt een hele grote motor had. Die sprints aantrok.
Chubby, ja?
Hij was een beetje chubby.
Voor fietsen,
ja, maar hij ging bijvoorbeeld nog skiën in de winter.
Oh ja, volledig ondenkbaar in deze tijd.
Ja, dat zou nu nooit kunnen, weet je wel. Ja, hij ging gewoon, dan zette hij zijn fietsen aan de kant in de winter en dan ging hij skiën. Ja, dat doet nu bijna niemand. En degene die het doet, die was pas geleden een jong van Movistar. Die crashte en die brak van alles. Ja, daar zou je team blij mee zijn. Hij zal nu gaan skiën, weet je wel. Ja,
te vergelijken, het is geen Geesink die als supertalent doorkomt. Het is geen Kelderman die als supertalent doorkwam.
Nee, dus hij komt van eigenlijk van een plek waarin wielrennen niet belangrijk was. Waarin de Tour niet een belangrijke eikpunt was of zo. En hij is er pas in gaan geloven. Ja, weet je, de Vuelta 2015 was een heel belangrijk moment. Daarvoor was hij eigenlijk vooral tijdrijder. Dat deed hij goed, maar ook niet zo goed dat je dacht dat hij daarmee ooit een grote ronde ging winnen. Dat was echt een pure tijdrijder, weet je. Hij werd een keer tweede op het WK. Fantastisch. Derde was hij geloof ik op het WK. Achter Wiggins. In Madrid uit mijn hoofd, nee. Het was niet Madrid. Maar anyway.
Wil je dat ik het nazoek?
Ja, zoek het maar na. Dus hij was een goede tijdrijder. Hij werd in Tour tijdritten. Werd hij twee keer tweede achter Tony Martin. Super knap. Maar pas in de Vuelta van 2015 was er ineens het idee. Oh, wacht even. Hij kan misschien wel een grote ronde winnen. En zelfs toen heeft hij nog besloten om het jaar daarop zich volledig te focussen op de Olympische tijdrit en niet op een ronde. Hij won die Olympische tijdrit niet, werd tweede achter Cancellara. En het jaar daarna won hij de Giro. En dat was eigenlijk meteen al bijna het hoogtepunt. Maar daarna ook meteen al het kantelpunt van zijn carrière.
Ja.
Ik heb in een stuk geschreven, dat was dus het jaar voor de Giro. Toen ging hij al naar carnaval een dagje. Toen hij helemaal geschminkt werd door zijn vriendin. Als zombie, als een soort viking zombie, geloof ik. Hij heeft een keer een foto laten zien ervan. En dat was eigenlijk de enige manier waarop hij dacht dat hij nog een keer een avondje uit kon. Dit was 2015 of 2016 carnaval. Zo van, ik wil een keer een avondje uit. Ik wil een keer met mijn vrienden ook gewoon biertjes kunnen hijsen. Ja, het is carnaval, dat vind ik leuk. Ik kom uit Limburg.
Ja,
maar het kan eigenlijk niet.
Dan moet ik volledig verkleed.
Dit moet ik dus volledig verkleed. En toen kon hij dus nog een avondje anoniem bier tanken. Maar toen was hij dus al mee bezig met het simpele feit dat hij overal maar de wielrenner Tom Dumoulin is. En niet alleen maar de wielrenner, maar ook de wielrenner. Wat hij zelf in dat fragment aanhaalt als de grote Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin.
Ja.
Die alles dus moet winnen. En ja, hij won de Giro. Toen was er dus nog maar, ja, nou wat heb je als je vice-Olympisch kampioen bent en je hebt de Giro gewonnen, ja, wat kan je dan nog winnen? Goud op de Spelen en de Tour. Dat is gewoon,
ja, dat is daarna het enige, is het klaar. Ja, weet dat je? Is het enige wat nog bovenop je palmares komt in plaats van aanvullend is.
Ja, ja. En in 2018 wordt hij dan tweede in de Giro.
En tweede in de Tour.
Tweede in de Tour. Hij is dan ook al wereldkampioen tijdrijden. Dus ja, er is dan op dat moment, ja, dit is eigenlijk harder dan 2018 zal hij niet hebben gereden in zijn hele leven. Zeker bergop niet. Hij is denk ik op dat moment de beste rondrenner van de wereld.
Maar hij refereert in die podcast die we gehad hebben. En we zullen misschien wel even reposten. Zodat het weer een beetje naar voren makkelijker te vinden is. Maar hij refereert in die podcast ook aan die tweede plek in 2018. Dat hij zegt, ik ben er zo dichtbij geweest.
Ja.
Dit is het. Dat gold ook wel als motivatie. De topsporter in Dumoulin heeft daar ook wel motivatie uit gehaald. Ik ben dichtbij geweest. Ik kan misschien wel die Tour winnen.
Ja, maar je ziet dus elke keer bij hem een soort worsteling tussen de ambities. Dus weet je, winnen is fijn. Dat motiveert je ook enorm. En als het goed gaat en het gaat allemaal stijgende lijn, dat motiveert enorm. Maar op het moment dat het dus moeizamer gaat en dat het dus dat die intrinsieke motivatie en het plezier van dag na dag op de fiets stappen en het nou ja, het omarmen ook wel van het afzien. Je zag afgelopen tour ook bijvoorbeeld dat hij niet alle dagen maximaal kon afzien. Pijn is vaak een perceptie. Dus pijn als je denkt, ik ga gelost worden zo meteen, is een totaal andere pijn dan de pijn die je hebt als je denkt, volgens mij ben ik vandaag de beste. En ik heb pijn, maar die gast naast me heeft nog meer pijn. En dat zag je volgens mij, dat voelde ik heel erg. En dat zag je heel erg terug in de Tour, dat hij elke keer dacht bergop, er zijn er 10 beter. Of er zijn dus niet 10 beter, vandaag zijn er 5 beter. En dan, dat is gewoon, dat kun je niet hebben als klassementsrenner. Want je moet gewoon elke dag maximaal geven om zo min mogelijk tijd te verliezen. En dat kon hij juist zo goed in de jaren daarvoor. Ook op momenten dat hij even werd gereden, bleef hij geloven in zichzelf en bleef hij doorharken op 100%. En wist hij precies wat hij aan het doen was. En geloofde hij ook in dat hij nog terug ging komen. Toen, ja, kijk naar hoe hij won in de Vuelta in 2015. Of hoe op het was de Cumbre del Sol. En hoe hij won op Europa in 2017. Dat was echt met. Daar moet je zo verschrikkelijk veel overtuiging voor hebben. Dan moet je de pijn van het afzien zo omarmen. En dan moet je daarvan moet je weten. Die gasten die kunnen nu misschien van me wegrijden. Maar zo meteen, over 5 minuten of misschien over 10 minuten. Ik
ben beter.
Ik grijp ze nog.
Ja.
En dat is een totaal andere Tom Dumoulin, ook mentaal gezien. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met hoe goed je fysiek bent ook. Maar dan de Dumoulin de afgelopen Tour. Waarin die op het moment dat hij gelost werd uitstuurde. Letterlijk ook soms. Ook gaan echt aan de andere kant van de weg ging rijden. Zo van, ik ga ook niet meer proberen om bij iemand aan te haken. Dit is het nu, weet je. En dan liet hij zich dus, dan reed hij heus door naar de finish. Maar er is een heel groot verschil dus op 99,9% naar de finish rijden en op 100%. Dat heb ik hem in de Tour zelden zien doen. In de tijdrit. Dat wel. Daarin was hij 100%. Daarom was hij ook zo teleurgesteld dat hij de tijdrit niet won op de Planche de Belfier.
Ja, wat in het licht van alles ook wel echt een waanzinnig indrukwekkende prestatie is geweest natuurlijk.
En daarin zie je ook hoe sterk hij is mentaal. Weet je, dit,
dat hij dat toch nog opbrengt. Ja, maar zo'n heel vaak rottour. Ja.
Alle topsporters hebben twijfels. Mensen die nu zeggen dat is een zwakte bot of dit zijn mentale zwakte of zo, is gewoon gelul. Dumoulin is in staat om het te laten zien, zijn twijfels. Ik ken geen enkele topsporter zonder twijfels. En soms gooien ze er een hele laag camouflage over, soms liegen ze erover, maar alle topsporters twijfelen. En hij twijfelt heel openlijk en hij bespreekt zijn vragen die hij heeft heel openlijk. En dat is ook voor een deel waarom hij zo ver gekomen is. Als je me zou vragen, wat heb je nodig om een grote kampioen te worden in enige topsport? Dan zou ik zeggen, ja, je hebt alle fysieke kenmerken natuurlijk nodig. Maar uiteindelijk wordt het verschil tussen de toppers, zeg maar de freaks of nature die fysieke kenmerken hebben, wordt vooral gemaakt op mentaal vlak. En daarin is zelfreflectie misschien wel een van de allerbelangrijkste kwaliteiten. Ik denk dat Dumoulin enorm goed is in een stukje zelfreflectie. Als je kijkt hoe hij bijvoorbeeld in 2018,
ja,
waarin hij in het begin van het seizoen met zijn fiets smeet en alles mislukte, was gewoon echt ruk. Hij dacht daar, weet je wel, ik heb de Giro gewonnen, ik ben wereldkampioen, ik ga hier even dit hele seizoen, paf, paf, paf. En het was allemaal kut in het begin van het jaar. En hij is dan in staat om die weg die hij is ingeslagen, om te draaien, helemaal terug te rijden, een andere afslag te nemen. En dan dus heel goed te zijn in de Giro en in de Tour. Dat is zo knap. Er zijn zo weinig topsporters toe in staat. En als ze al toe in staat zijn, dan kost het vaak heel veel tijd. En hij is in staat om op het moment dat hij denkt, oké, dit gaat niet goed, confronteert hij zichzelf met die vraag, analyseren, een beetje uitstappen en dan een andere route nemen.
Ja, is hij er, kan het ook zijn, laat ik het zo zeggen, kan het ook zijn dat hij er te goed in is?
Ja, misschien.
Dat hij te intelligent is, dat is misschien een slechte uitdrukking, maar te veel nadenkt, waardoor je moet ook een soort afgestomdheid hebben, een soort blindheid om topsport te kunnen bedrijven ergens,
ja,
toch?
Ja, het is een beetje een balans, want als je heel monomaan bent en je bent heel blind en je maakt op een gegeven moment één foute keuze, dan rij je zo ver door op die weg dat je net zo goed een heel groot deel van je carrière over de muur flikkert.
Ja, dat is waar.
Dus ja, het is de beste. Het beste is als je een soort combinatie hebt. Als je dus en heel veel zelfreflectie hebt en ook heel monomaan kunt zijn en heel blind kunt zijn. Ja, en ik denk dat Dumoulin zelf ook aangaf, ook in onze podcast bijvoorbeeld, dat hij zegt, ja, soms ben ik te geobsedeerd bezig met een bepaald detail en sla ik daarin helemaal door. Dus dan is er, dat weet ik veel, die zijn ene sok moet toch net even zo. En dan ga ik daar, blijf ik er maar bij over bezig. En dan maak ik mijn omgeving helemaal gek. Ja, tuurlijk. Dat zit er ook in bij hem. En ja, het zal heus allemaal niet hebben meegewerkt natuurlijk wat er de afgelopen jaren met hem gebeurd is. Ik bedoel, ja, het is ook tegenslag op tegenslag geweest. Weet je wel? De botsing met Sunweb. De val in de Tour of in de Giro waarin hij zijn knie heel erg blesseerde. De hele nasleep daarvan. Dat er dingen achterbleven in zijn knie. Een darmparasiet. Corona. Hij heeft natuurlijk ook de tijd dat hij niet gekoerst heeft, ja, dat werpt alleen maar meer vragen op. Wellicht als hij in 2019 gewoon op een normale manier had kunnen gaan koersen, of in 2020 wel op een normale manier kunnen gaan koersen, was het misschien wel anders gelopen.
Ja, was hij niet op dit punt gekomen misschien, dit moment.
Maar stel je hem, dus hij is dus begonnen omdat hij vindt het leuk, toen ging hij winnen en meer winnen en meer winnen en was altijd een stijgende lijn. Totdat het moment komt in 2018 dat hij dus de stijgende lijn is er dan uit. Dan komen de tegenslagen. Maar het verwachtingspatroon neemt alleen maar toe. Als hij begint na 420 dagen niet koersen en begint aan een heel kort op elkaar geperst coronaseizoen, verwachten nog steeds vrijwel alle mensen in Nederland dat hij de Tour kan winnen. En dan als hij niet wint, nou dan op zijn minst op het podium. Voor een gast die meer dan een jaar niet heeft gekoerst.
Ja, het is eigenlijk een onrealistische gedachte.
Nee, maar dat is. Hij heeft die gedachte zelf ook.
Jawel.
Maar... Want als hij zevende wordt in de Tour, dan vindt hij het nog steeds ruk. Dan zegt hij, ja, ik doe hier niet mee.
Ja, wordt hij zevende.
Word je zevende in de Tour na een jaar niet koersen? Nee, maar snap je?
Ja, dat
dus
zegt
ook,
alles.
Dus ook voor hemzelf is winnen zo'n groot ding geworden. Ik sprak met Rijn Zeeman vandaag en die zei het wel eigenlijk wel mooi. Die zei, ja, winnen, of je nou naar Wout van Aert of Mathieu van der Poel of weet ik veel gasten die vaak winnen en veel winnen. Zelfs voor die gasten is het een afgeleide. Dus het is, je doet het omdat je het leuk vindt, je hebt er heel veel plezier in en je traint omdat je er heel veel plezier in hebt. En oh ja, je wint ook nog. En natuurlijk is dat fijn en natuurlijk motiveert dat enorm en versnelt dat heel veel dingen. Maar als het alleen maar om winnen gaat, ga je niet elke dag als een idioot lopen trainen en offer je niet je hele leven op. En ga je niet zo diep dat je moet kotsen op de fiets. Dus ja.
Nee, daar komt een hele andere diepe intrinsieke motivatie bij kijken. Ja. Anders hou je het niet vol.
Ja, maar wordt wel altijd zeggen motivatie, en intrinsieke motivatie. Het moet uit jezelf komen en ambitie, bla bla. Het gaat ook gewoon om plezier. Ja, daarvan doen we altijd alsof het zo... Ja, plezier, weet je wel, dat is iets voor hobbyisten. Plezier, daar begin je mee, weet je wel, als je begint met sporten.
Nou, het is het woord wat mij ook altijd binnen het wielrennen doet denken aan Mathieu van der Poel. Daar kwam het natuurlijk heel duidelijk naar voren.
Ja.
Ik vind wegwielrennen eigenlijk gewoon een beetje saai. Ja. En mountainbiken vind ik hartstikke leuk. Ja, dus daar heb ik veel meer plezier
in. Dus doe ik lekker veldrijden, mountainbiken, weet ik het allemaal wat. Ja, dat is natuurlijk echt wel, dat is ook het knappe, vind ik, aan sporters die heel lang aan de top kunnen blijven staan. Dat ze dus om kunnen gaan met alle dingen die erbij komen kijken en toch hun plezier blijven houden.
No.
Sven Kramer vind ik daar een goed voorbeeld. Hoe krijg je het voor elkaar dat je alles al hebt gewonnen, behalve de Olympische 10 kilometer, maar goed. dat zou hij zelf niet leuk vinden.
Dat hoofd wat je hierbij trekt, zou je echt een stoot voor op je neus krijgen van Kramer.
Ja, zeker. Ja. maakt juist het verhaal mooier, toch? Interessanter.
Ja, is absoluut waar, ja.
En dat je dus de ploeg rust op je en de sponsors moeten allemaal dingen van je. En je kunt eigenlijk net zo goed niet naar over straat lopen zonder dat mensen iets van hem moeten, weet je wel. En toch vindt hij dat dus jaar na jaar na jaar na jaar kan hij dat opbrengen. En vindt hij het leuk. En uiteindelijk is dat het, weet je wel. Het is niet, ja. En dat geldt voor iedereen's banen ergens natuurlijk. Maar van topsporters wordt altijd het plezier wordt aangenomen. Ja, dat is leuk, want je doet sport, je bent hiermee begonnen, dus je vindt het vast leuk. Ja, misschien is het op een gegeven moment wel niet leuk. Ja. En daar zit Dumoulin nu natuurlijk middenin. Dat je het goed kunt of dat je er veel voor betaald krijgt, is niet een reden dat je het per se leuk moet vinden. En leuk is wel nodig als je dieper dan diep moet gaan. Het is niet alsof die met dit, als je goed betaald wordt of dat je het goed kunt, dat je het ook gewoon automatisch kunt leveren.
Nee, je raakt het al aan. Dat wat anderen van hem vinden, daar zegt hij iets over in het statement. Laten we luisteren.
Ja, kijk, een aantal jaar geleden heb ik hele mooie resultaten gehaald. En ben ik voor eens en voor altijd Tom Dumoulin, de grote Nederlandse wielrenner geworden. En inderdaad, daar horen, daar hebben mensen heel veel verwachtingen bij. Wat ik zeg, mensen thuis, de ploeg, ikzelf. En ik was gewoon gewend om alleen met mijn eigen verwachtingen. Ik bedoel, als topsporter zijn je eigen verwachtingen al heel moeilijk om te managen, zeg maar. Ik bedoel, je wil zelf al heel graag en dat kost soms al veel stress. Maar als er ook nog allerlei andere mensen wat willen, ja, dan kun je heel makkelijk zeggen van, joh, leg het naast je neer, wat hebben zij ermee te maken? En ja, dat is makkelijk gezegd, maar uiteindelijk vind ik dat toch moeilijker dan ik had verwacht. En ja, dat borrelt nu al te lang. En het wordt tijd dat ik daar gewoon voor mezelf duidelijkheid in krijg van hoe. Misschien wil ik nog wel wielrenner zijn, maar inderdaad, dan is het wel belangrijk dat ik me veel minder ga aantrekken van wat andere mensen daarvan vinden. En dat ik veel meer mijn eigen plan trek.
Ja, dit rond eigenlijk meer af waar we het net over hadden. Dus ik heb een andere vraag voor je. Heb je bewondering voor de beslissing?
Ja.
Waarom?
Nou, omdat ik denk dat de meeste mensen, en dan zeg ik bewust mensen en niet sporters. Ik denk dat de meeste mensen rond de grootste vragen in hun leven het liefst er heel lang over doen, of er heel lang omheen blijven draaien, of ze überhaupt niet durven te stellen.
Ja, of heel hard wegrennen.
Of ervoor blijven wegrennen. Ja, en mezelf in kluis. Dat is volgens mij super moeilijk om jezelf met zulke fundamentele en existentiële vragen te confronteren. Zeker als het gaat om iets waar je ook nog heel goed in bent en waar je fucking veel geld voor krijgt. Dit is toch wel een stuk fijner en een stuk makkelijker als je het wel leuk vindt, toch?
Ja, dus eigenlijk zeg je ook, er is moed voor nodig.
Ja, ik vind het heel moedig.
Ja.
Ja, ja, kijk.
Ik vind het namelijk ook heel menselijk. Dat was eigenlijk wat ik dacht. Ik hoorde dat die eerste 3 minuten die we net hebben laten horen. En toen dacht ik, ja, het is ook gewoon een mens. Ja, hij zegt het zelf, de mens, Tom Dumoulin. Maar het is ook gewoon, er zijn allemaal mensen die krijgen een midlife crisis, of die worden 40 en die weten het even niet meer. Of hij wordt 30 en hij weet het even niet meer. Maar hij weet het gewoon even niet meer. Dat is wat het is. Daarom is het ook volgens mij zo herkenbaar.
Ja, nou, en daarom vind ik het ook wel dapper en ook wel mooi dat hij dat durft te doen. Ik denk dat we heel vaak doen van sporters en wielrenners in het bijzonder, dat het een soort mensen van beton zijn die niet kapot kunnen. En dus ja, ze moeten niet zeiken en trappen. Hard trappen, dat moet je doen. Ja, zo, dat is het niet. Het zijn gewoon mensen die net zo goed worstelen met van alles en nog wat.
Ja, ik vind wel dat wielrenners, het zijn wel helden natuurlijk.
Zullen we dat woord niet gebruiken? Nee, ja, ik heb er wel echt bewondering voor. Ja, ik denk dat het is bijzonder slecht voor zijn palmares waarschijnlijk. Maar het is heel goed voor de mens, Tom Dumoulin. Dus ja.
Wat denk je dat hij eruit haalt? Hoe denk je dat hij hier weer uitkomt?
Denk jij dat hij terugkomt als wielrenner?
Ja.
Gebaseerd op?
Ik denk dat hij het te leuk vindt en dat hij er toch nog iets uit weet te halen wat hij nog per se zou willen winnen. En dan kapt hij ermee. En dat gaat niet meer als rondrenner.
Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik dus ook niet. Ik weet niet of hij terugkomt, hoor.
Nee? Denk je dat dit het einde van de actieve fietscarrière van Dumoulin is?
Nou, laten we zeggen 50-50 dat het einde is.
Ja, dat is onzin. Vind ik te veilig.
Vind je te veilig?
Ja.
Nou ja, maar ik weet het
gewoon. Wat denk je echt?
Nee, dat denk ik echt.
Ik vind 50-50 vind ik eigenlijk wel. Ik
denk dat je het zelf ook niet weet. Dus ja, wat moet ik het dan wel weten?
Hij gaat het namelijk ook uitzoeken, ja. Nee, oké, maar dan...
Kijk, als je zou weten, ik wil het echt niet, dan was hij al gestopt.
Ja.
Als je zou weten, ik wil het echt wel, dan gaat hij niet zoiets doen.
Nee,
dus
daarom,
hij weet het ook echt niet.
Daarom neemt hij precies ook dit besluit.
Ja. Ja. Weet je, hij is zelf al 2 keer op trainingskamp geweest, hiervoor, in zijn eentje. Dus hij wil ook gewoon dit seizoen. Hij wilde ook gewoon dit seizoen in en goed voorbereid. Ja, dan ga je niet twee keer in je eentje op trainingskamp en dan ga je naar de trainingskamp van de ploeg en dan denk je in één keer, oh ja, nee, wacht, ik wil dat, ja. Dit is gewoon echt, hij worstelt ermee en dan komt het weer boven en denkt, ja, ik kan wel weer het hele seizoen gaan beginnen, maar dan kom ik er nooit achter. Maar ja, als je gewoon even puur fysiek gaat kijken, ja, kan hij zichzelf nog een keer een aantal maanden achterstand oplopen in de aanloop naar dit jaar? Dit jaar, hij kan niet de Tour winnen als hij nu niks doet. Hij kan niet nu 2, 3, 4, 5 maanden, weet ik veel hoe lang die eruit is, maar dat gaat niet.
Weten we daar iets over trouwens?
Hoe lang dat is?
Nou, niet hoe lang het is, dat weet je waarschijnlijk niet. Nee, want hij gaat gewoon nadenken.
Ja.
Of hij op de fiets blijft zitten.
Nou, om te fietsen hooguit, niet om te trainen.
Nee. Maar er zit dus geen trainingsarbeid, komt daar.
Nou, volgens mij gewoon als hij het leuk vindt.
Ja.
Dus ja, als hij met zijn vrienden een rondje gaat fietsen. Of een of andere tocht gaat maken door de binnenlanden van Mongolië.
Ja, of een keer Sam Omen belt, ga je mee een rondje fietsen een stukje appeltaart halverwege. Ja.
Dat is natuurlijk iets heel anders dan trainen.
Ja.
Dus ja, ik neem aan dat hij wel op de een of andere manier, ja, bedoel, ook al stopt hij, moet hij ook aftrainen, weet je wel. Ja, hij moet wel op de een of andere manier fit blijven. Hij kan niet over 2 maanden 200 kilo wegen en alleen maar chips hebben gegeten op de bank, denk ik. Maar, dus ja, als je gewoon even heel klinisch gaat kijken, kan hij dit jaar een grote ronde winnen? Nee. Kan hij goed zijn in een grote ronde van een klassement? Nee. Nou, misschien niet voor Alta, maar goed. Dat is dan dat is nog een stuk verder weg. Dus ja, de Tour kan hij gewoon weer op zijn buik schrijven. Ik denk ook niet dat Jumbo-Visma nog rekening met hem gaat houden, gezien het feit dat ze altijd heel planmatig winnen. Heel planmatig
werken.
Plannen. Dus die gaan niet meer ergens rekening mee houden. Ja, misschien gaat Tom over 3 maanden toch wel weer fietsen en dan fietsen we hem nog ergens in de tourploeg. Die gaan gewoon, ja, dat is gewoon een andere tourploeg nu. Er komt gewoon een jongen voor hem in de plaats in de tourploeg en dat is het. Dus als je er dan, als je heel klinisch over nadenkt, ja, wat kan er dan dit jaar nog? Dan zou je nog kunnen zeggen, ja, dan richt hij zich op het najaar of misschien wel op iets heel specifieks. De Olympische tijdrit.
Dat zou natuurlijk echt wel kunnen.
Ja, maar goed, daar denkt hij. Als hij zo gaat nadenken nu, dat is precies wat hij niet wil natuurlijk.
Nee, dat doen wij dan.
Ja, dat doen wij even voor hem. Ja. Dat vullen wij hem even in.
Even voor de duidelijkheid. We willen het ook allemaal niet invullen, maar we zijn een beetje aan het filosoferen.
Als je gewoon puur, ja. als je bedenkt, stel hij wil weer wielrennen. Ja, wil dit seizoen nog wielrennen. Wat is er dan mogelijk?
Ja.
Ja. Nee, Olympische tijd, het is eind juli. Kan dat? Ja, dat ligt gewoon heel erg aan hoe lang je erover doet. Maar ja, ook in de volgende jaren. Ik denk dat je terecht zegt, ja, rondrenner terugkomen als rondrenner, dat is wel nog echt wel een heel stuk lastiger dan terugkeren als wielrenner. Zeker voor een grote renner die hij is. Ja, is gewicht is iets ontzettend belangrijks. En als je daar dag in, dag uit mee bezig moet zijn, het is soms ook wel echt heel kloot.
ik dacht al, welk woord komt er?
Ja, ik probeer het netjes uit te drukken, maar ja. Misschien is het wel veel leuker voor hem om te doen wat David Moncoutier deed jaar na jaar bij Covidis. Dat hij zei, verwacht niet van mij dat ik de Tour ga winnen. Hier heb je de helft van mijn salaris terug en ik win wel een paar. Ik probeer een paar ritjes te winnen. En als het lukt, dan is het leuk. Als het niet lukt, dan is het leuk.
Ja?
Ja. Ja.
Dat wist ik helemaal niet. Leuk.
Ja, die heeft dat. Ja, die zag dat in Frankrijk. Het gebeurt natuurlijk hetzelfde. Kijk naar Thibaut Pinot of Romain Bardet. Die worstelen in feite met vergelijkbare vragen. En Moncoutier, die zat daar gewoon anders in. En die zei gewoon, ja, zoek het lekker zelf uit. Ik ga de Tour niet winnen en ik wil het ook niet. Dus hier, die heb je de helft van mijn salaris terug. Dus ja, misschien zal hij ook, als hij zijn ambities bijstelt, dan komt er wellicht wel meer plezier uit. Ik dacht het te zien in het feit dat hij wedstrijden ging rijden als Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen, die op zijn programma stonden.
Ja.
Iets anders.
De Ronde van Vlaanderen was echt jammer. Dat we hem daar niet zien.
Ja, maar gewoon omdat ik meer dacht, oké, dat is iets wat daar zit. Een plezierreden achter. Het zijn niet wedstrijden waar die hij zomaar even gaat winnen. Maar dat is gewoon, ja, weet je, leuk. de Ronde van Vlaanderen, een prachtige wedstrijd. Misschien wel misschien stiekem wel de mooiste wedstrijd van allemaal, weet je. Vind ik het leuk om een keer te rijden. Hij heeft ook wel gezegd dat ik een keer Parijs-Roubaix wil rijden. Ja. Ja. Dat is lol hebben. Nou goed, als je op die manier plezier kunt terughalen, is dat natuurlijk heel veel waard.
Ja, dan wel even een belangrijk element, want dat hoorden we ook al terug in de Tour. Hij refereert natuurlijk ook heel erg aan de ploeg waar hij voor rijdt.
Ja.
En de overstap die hij gemaakt heeft. En dat zoveel geld kost en dat er zoveel moeite mee gepaard is gegaan. En ja, daar volgen verwachtingen uit. Maar hij wilde het zo goed doen voor de ploeg ook. Is het ook misschien niet ergens dat hij de gedachte dan weer zou kunnen hebben? En nogmaals, dit is een filosoferen in de loze ruimte. Dat hij denkt, ja, dit is niet genoeg, want ik ben gehaald voor de Tour. Of ik...
Ja, nou ja, kijk, hij zei natuurlijk bij Sunweb, was hij de enige aap op de rots.
Ja.
Dat vond hij niet fijn, dat hij het gevoel had dat de hele ploeg om hem draaide en dat alle druk op hem rustte. Dus toen ging hij naar Jumbo-Visma, waar ze dan 3 kopmannen hadden, of misschien wel meer. Maar ja, hij komt er gewoon wel achter afgelopen jaar dat hij nog steeds gewoon Tom Dumoulin heet. En dat het Nederlands publiek, en misschien wel veel meer dan het Nederlands publiek, nog steeds van hem verwacht dat hij een grote ronde wint. En dat hij, ja, dat een overstap en het de reisa die ermee gepaard gaat en het geld dat ermee gepaard gaat en wat in hem is gestoken, dat net zo goed weer verwachting en druk met zich meebrengt. Dus ja, in die zin is hij misschien daar ook weer, heeft hij hetzelfde probleem op een andere manier. Maar dit blijft elke keer terugkerend probleem. Dus hij zal toch een manier moeten vinden, als hij doorgaat met fietsen, dat hij dat oplost. Het kan wel, hè. Ik bedoel, ja, we hebben vorige week Robert Geesink gesproken in de podcast. Die heeft het ook opgelost voor zichzelf. Alleen, die heeft dat opgelost door een totaal andere rol aan te nemen.
Ja. Vond ik ook wel leuk in het statement dat hij zei, ik ga met de hond wandelen en ik ga eens een paar andere dingen doen. En ik ga heel veel praten. Ik ga mensen bellen, ik ga heel veel met mensen praten. Ik ben toch benieuwd wie die gaat bellen.
Ja. Wie zou je moeten bellen?
Nou, Geesink. Je noemde het net. Ik dacht, ja, Geesink kan je wel bellen. En die kent hij niet zo goed. En andersom.
Ik zou ook Bauke Mollema bellen.
Om gewoon eens even een nuchtere kijk op zaken te hebben.
Ja, die interesseert dus echt geen reet wat andere mensen van hem vinden.
Nee, die heeft dat echt.
Als... Hij moet natuurlijk gewoon. Hij moet helemaal niks, maar volgens mij gaat hij het zoeken buiten het wielrennen ook. Ja, druk is natuurlijk iets wat in talloze facetten voorkomt, in talloze lagen van de samenleving. Hij kan net zo goed een popster bellen. Of een CEO van een groot bedrijf. Of
Hugo de Jonge.
Over druk gesproken, ja. Of een stagiair in een hele Adilex de bakkerswinkel, weet ik veel, ja.
Druk is van alle dag.
Ja, maar dat hebben we uiteindelijk allemaal. Ja, er staat alleen op hem idioot veel druk. En het is er altijd.
Nou, even een paar elementen. Overigens, de kijkersvraag door jou neergelegd. Het goede antwoord is 2014. Dumoulin derde in Ponferrada op de tijdrit. Wiggins wint en Tony Martin wordt tweede daar. Even de andere kant van het verhaal. Wat jij zegt, ik heb Zeeman gesproken. Misschien heb je nog wel anderen gesproken vandaag. De ploeg. Want even bespreken. Dumoulin wordt gehaald. En er wordt een kunstgreep uitgehaald. Hè. Er wordt echt iets geforceerd binnen die ploeg om hem daar naartoe te halen.
Ja, dat was wel... De volgorde was dat Dumoulin wel weg wilde bij Sunweb.
Ja, oké. Okay.
En toen dat bekend was, toen heeft
Jumbo-Visma gas gegeven. Ja. En Jumbo in het bijzonder.
Ja.
Ja, wat nu? Hoe blijven zij achter? Want je kan natuurlijk publiekelijk verklaren dat je het ermee eens bent. En je kan ook wel voelen dat het de beste oplossing is. Of vinden dat het de beste oplossing is. Maar voelen ze dat ook zo?
Ik denk dat ze het liever niet zo hadden gewild natuurlijk. Dat ze liever hadden gewild dat Dumoulin heel blij was geweest. En zijn werk heel leuk had gevonden. En zijn rol heel leuk had gevonden. Maar ze zien natuurlijk ook wel, ze hebben het afgelopen jaar hem ook zien worstelen, overal mee. En ze hebben hem natuurlijk ook van dichtbij gezien. In de hele voorbereiding naar de Tour hebben ze eerst 5 weken met elkaar in 10 jaar gezeten en daarna met elkaar in de Tour zelf. Ja, in die wedstrijden, Tourlaine, Criterium, Dauphiné. Je zit alleen maar met elkaar op de lip. Dus ze zien heus natuurlijk waar door welke demonen hij wordt achtervolgd. En dat het, ja, zeker naarmate de Tour vordert, dat het fout gaat. En ze zien ook wel, ja, dat als je wilt dat hij het maximale eruit haalt, dat dit op deze manier niet gaat. En daarnaast, ja, wat
in de wetenschap dat je het niet kan forceren, natuurlijk.
Nee, ja, je kan het, je kunt het gewoon
forceren,
niet opleggen.
Dan komt het nee.
Nee,
dan,
dat is, het moet uit hemzelf komen, ja. Ja. Ja, en daarna, ja, wat Richard Plugge zei, is, ja, we willen een menselijke ploeg zijn. Dus ja, we willen, als hij mens Tom Dumoulin wil laten voorgaan boven wielrennen Tom Dumoulin, of daar geen onderscheid in ziet, wat denk ik ook heel logisch is dat hij dat niet ziet, dan moet hij dat eerst zelf uitzoeken.
Nou, om grote woorden te gebruiken, het is ook gewoon kapitaal van die.
Ja, natuurlijk. Kijk, ik vind alles, het wel. Ik vind ook wel ballen van de ploeg.
Had je het aan kunnen zien komen?
Nou ja, achteraf is makkelijk altijd natuurlijk. Maar je ziet wel dat hij al 2,5 jaar worstelt. En er komt niet een echte doorbraak. En als hij dus nu weer begint met voorseizoen nogal. Ik weet eigenlijk niet of ik hier wel zin in heb. Ja, dan snap ik ook wel dat ze bij de ploeg zeggen. Oké, ja, maar ga dan.
Ja, zoek.
Neem dan echt afstand.
Ja. Zoek het dan echt goed uit voor jezelf. Ja.
Ja. En ja, voor de ploeg is het natuurlijk kapitaalvernietiging. Die hadden wel iets anders gedacht toen ze hem overnamen. Dus ja, daarom zeg ik ook, ja, ik vind het ook wel respect en chapeau voor de ploeg, dat ze dus ook wel ruimte geven aan zijn twijfels en vragen. Ja, ik denk als je bij UAE of bij Astana had gereden, dan hadden ze gezegd, oké, prima Tom, dan krijg je 2 dagen vrij af. Dit weekendje ga je lekker leukste met je vriendin. En maandag staat er weer 7 uur training op het programma. En dan verwachten we weer gewoon dat je het instuurt. En over de 3 weken is het koers. En dan ben je op, man. Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat werkt denk ik ook niet.
Nee.
Hè? Dat
kun je... Nee, dat denk ik ook. Dat
misschien dat je dat dus nog 2 koersen kan rekken. Dat je 2 koersen iemand nog een beetje verder de afgrond in kunt duwen. Maar dat werkt op de lange termijn ook niet. Daar win je net zo goed de Tour niet bij. Tja. Ik vind het wel een moedige, menselijke beslissing van alle kanten.
Ja. Oké.
We gingen dit toch in een kwartiertje doen?
Nou, geen kwartier. Dat had ik niet verwacht.
Oh.
Maar daar valt gewoon een hoop over te zeggen.
Ja. Zwaar, zwaar.
Interessante materie. Goed, Tom Dumoulin. Dus neemt een pauze en we zullen wel zien. We wensen hem het allerbeste. Maar dat zal wel goed komen. Op wat voor manier dan ook. Woensdag spreken wij elkaar.
Zeker.
Updateje?
Ja.
Of verras ik je?
Nee,
dat kan.
Dat gaan we elke week doen, toch?
Ja, we gaan elke week doen.
Ja.
Die zullen dan ongeveer wat korter zijn.
Ja, ja, ja.
Denk ik.
We moeten weer zo'n wekker meenemen.
Nou, nu breekt mijn klomp. Rot op met die wekker. Je moet die wekker doen.
Het werkt toch wel. Ja.
Het werkt wel, hè?
Druk van buiten af nodig.
Ja, ik wil het woensdag namelijk even over... Hij die niet genoemd mag worden. Hij gaat hem erop.
Oh, nee.
Ja. Wil ik het toch woensdag even over hebben?
Heb je hem toch weer in de podcast ingefietst, hè?
Zeker.
Tot woensdag.
Thijs, bedankt. Tot woensdag.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.